Gemeente namens de kerkenraad de volgende afkondigingen. Na de dienst is er de preekbespreking met de jongeren van Educatie en Cornonia, waarvoor jullie nogmaals van harte zijn uitgenodigd. Aanstaande dinsdag is de afsluitingsavond voor de catechisaties. Alle catechisanten worden verwacht, uitgenodigd. Op dinsdagavond om 8 uur in de grote zaal van de kerk. Krijn de Jong van Tot Heil des Volks hoopt met ons na te denken over jong en bewogen in stad en land. De avond is rond 9:45 afgelopen. Goede Vrijdag 29 maart is er om 7:30 een dienst waarin ik zelf hoop voor te gaan. Op Eerste Paasdag hoop ik zelf ook in de morgendienst voor te gaan. Voorafgaand aan de morgendienst beginnen we vanaf 9:50 met het gezamenlijk zingen van paasliederen. In de middagdienst van 5:00 zal dominee Van den Berg uit Zoetermeer voorgaan. Op Tweede Paasdag komen we om 9:30 samen en dan zal ik opnieuw voorgaan. De eerste collecte in deze dienst is bestemd voor het werk van de kerk Voldij en de tweede is voor de stichting De Vluchtheuvel. Dan nog een afkondiging wat betreft de vrijwillige bijdrage. In januari heeft u een brief in verband met de vrijwillige bijdrage gekregen. Deze bijdrage is vrijwillig en u wordt dus niet afgerekend op de hoeveelheid. Ondanks een herinnering, eerder deze maand in de nieuwsbrief zijn nog niet alle brieven binnen. De Kerk Voldij wil graag alle toezeggingen ontvangen, zodat ze weten hoeveel financiële middelen ze dit jaar kunnen ontvangen en hier verantwoord mee om kunnen gaan. Bij deze daarom het vriendelijke, maar dringende verzoek de brief alsnog in te vullen en met de bijgesloten retour-envelop terug te sturen. Tot zover de afkondigingen. Zullen wij samen deze dienst beginnen? Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 5, het 4e en 12e vers. We staan in de lijdenstijd stil bij het 6e gebod. Dat klinkt misschien wat raar, gij zult niet doodslaan. Maar we zullen zien dat er vanuit dit gebod ook lijnen lopen naar het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. In verband met de behandeling daarvan zingen wij Psalm 5, het 4e vers. Gij die geducht zijt in vermogen, verdraagt de goddeloosheid ook op het gebied van het 6e gebod niet. Gij zult, o God die het al doorziet, de boze voor uw heilig ogen geenszins gedogen. Ook het 12e vers. Zingen wij samen Psalm 5, vers 4 en vers 12. Van dezezelfde psalm zingen we na de geloofsbelijdenis het 6e en 7e vers. Psalm 5, vers 6 en 7 na de geloofsbelijdenis vanmiddag met de woorden van de 12 artikelen. En ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees, dat is het lichaam, en een eeuwig leven. Amen. We zullen samen met en voor elkaar bidden en met name in de voorbeden denken aan de heer Mulder, die na de ziekenhuisopname en de longontsteking die bedwongen is, gelukkig weer iets beter mag gaan. Laten we samen de Heere zoeken in gebed. God van het leven, wij zoeken uw aangezicht midden in deze lijdenstijd. In deze dienst van het woord. En we mogen u dank zeggen, Heere, dat we vanmorgen al door uw goede hand in aanraking werden gebracht met uw evangelie. Met wat u ervoor over had. Om zondaren te redden. Om ons vrij te kopen uit de macht van de zonde en ons te zetten in de vrijheid. Zodat de zonde geen heerschappij, geen recht meer heeft in ons leven. Bidden, Heer, als wij vanmiddag opnieuw samenkomen, om uw zegen. Ook als wij verder gaan met de behandeling van de 10 geboden. En we vanmiddag stilstaan bij het gebod, gij zult niet doodslaan. Wellicht denken wij dat we ons daaraan niet schuldig maken, dat dat een gebod is wat we dan tenminste nog een beetje kunnen houden. Maar laat ook vanmiddag de prediking van dit gebod scherp mogen gebeuren, zodat we in de spiegel van uw wet kijken en onszelf tegenkomen. Al hebben wij nooit iemand vermoord, dat u door uw Heilige Geest ons ontdekt, misschien niet aan de vrucht van deze zonde, maar wel aan de wortel van de doodslag die in ons hart heerst. En we bidden ook, Heere, dat we de positieve spits in dit gebod mogen proeven, zoals u dat in al die geboden doet. U hebt die geboden niet gegeven om ons te tergen, om ons te vermoeien, om ons lasten op te leggen die te zwaar zijn om te dragen. Maar u hebt uw heilige wet bedoeld als de veilige omheining waarbinnen wij kunnen leven en waarbinnen wij u kunnen ontmoeten en volgen in ons leven. En laat het ook zo zijn, Heren, met dit zesde gebod, dat we ook het doel van dit gebod mogen proeven. U bent de God van het leven en u bent uit op het leven. En als wij leven van uw sterven, dan komt de naaste, de ander, in de gemeente, in de straat, op het schoolplein, in de collegezaal, in de pauze, in de kantine, toch in het vizier. Dan hebben wij oog voor en hart voor onze naaste. Schenk ons, Heere, die barmhartigheid van Christus. Zoals u zelf omging met de naaste, dat wij zo mogen omgaan met de naaste. Vanuit de gemeenschap met u. We bidden u om wijsheid in de behandeling van dit gebod. Ook als er op het terrein van dit gebod het nodige verkeerd gaat. Denk aan de samenleving waarin wij staan. De wetsvoorstellen die in de achterliggende jaren zijn doorgeduwd. Wat betreft abortus en euthanasie. Abortus dat toch steeds weer actueel is als we denken aan het ziekenhuis in Ede, waar verruiming heeft plaatsgevonden voor kinderen met Down. O, we bidden, Heren, of u zelf als de God van alle genade met degene wilt zijn die werken in ziekenhuizen of op plaatsen waar het moeilijk is om uit te komen voor onze christelijke overtuigingen, ook op dit gebied. Dat we de waarde zullen inzien van dit zesde gebod en dat we toch niet zullen verslappen in het onderstrepen van de waarde van het leven. Ons leven is niet van onszelf, maar ons leven is van u. We bidden zo, Heer, om een helder geluid, ook in in de politiek. Als de christen politici keer op keer proberen met voorzichtigheid en wijsheid uw stem te laten klinken. Geeft u ze wijsheid, Heren, landelijk en provinciaal en plaatselijk. En laat het woord van u, wat steeds meer naar de rand van de samenleving gedrongen wordt, toch gewetens overtuigen en harten mogen veranderen. We bidden, Heren, dat de waarde van dit gebod ook voor onze jonge mensen vanmiddag helder zal worden. Dat u de God van het leven bent en dat u dus ook het leven van hen op het oog hebt. Niet alleen het leven wat we nu leven, de adem die we van u krijgen, maar het echte leven. Het leven door het geloof in u, het wandelen met u, het weten dat u voorop gaat en dat wij volgen. Oh, dat is moeilijk. We denken aan degenen die u mogen kennen, die vanmiddag in de kerkbank zitten en die het zo moeilijk hebben met zichzelf, met hun kinderen, met hun man, met hun vrouw, met het werk waar het niet gaat, met collega's die ons dwars zitten. We bidden, Heren, mogen we vanmiddag ervaren dat u zelf naar ons afdaalt, dat u ons bemoedigt en opzoekt en vertroost met uzelf, ook in de behandeling van het zesde gebod. Schenk ons, Heren, uw zegen in het luisteren. Wil alles wegnemen wat ons zo in de weg kan staan om uw woord te horen. We bidden ook voor degenen die thuis meeluisteren, de ouderen, maar ook als er anderen zijn die vanwege ziek zijn of vanwege andere omstandigheden niet hier kunnen zijn, bidden, Heere, dat ze zich toch betrokken mogen weten op de gemeente. En dat uw woord vanmiddag heerschappij mag voeren in hun harten. We bidden u voor de wereldkerk, voor onze broeders en zusters die lijden en vervolgd worden. Wat hebben wij het goed en wat hebben zij het slecht als het daarom gaat. En met jaloersheid zien wij hoe zij geestelijk bloeien en geestelijk opwassen in de genade en kennis van u. En wij bidden, Heere, om diezelfde kracht, om staande te blijven in deze tijd waarin wij niet te maken hebben met het letterlijke kruis, maar wel met het kruis van de zonden, van de verleidingen, van de prikkels die op ons afkomen. Bewaar ons bij uw woord, Heere, en maak onze voetstappen vast in dat woord, zodat we weerbaar zijn als de duivel ons influistert om met ons mee te gaan. We bidden u om uw zegen over degenen die ziek zijn in de gemeente. We denken aan de heer Mulder. Dank u, Heere, dat hij er mag zijn vandaag met zijn vrouw. Dat het weer iets beter gaat. En we bidden dat bij de tijd die nog voor ligt, hij mag ervaren dat u niet alleen in de goede dagen, maar ook in het lijden, uw aanwezigheid laat schitteren. Mag hij zo in gemeenschap met u leven en door het geloof weten, het beste komt nog. Sterk hem, Heere, met zijn vrouw. Sterk allen die wij niet met name hebben genoemd, maar die wel lijden, psychisch of lichamelijk. U weet, Heere, wat ons dwars kan zitten. We bidden u om opening van ons hart, dat wij alles voor u zullen neerleggen en dat wij zo mogen ervaren. Gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat wij het in uw handen zullen geven. Zegen ons vanmiddag, Heere, met uw zegen, die rijk maakt. En doe ons door de behandeling van dit gebod heen uitkomen bij u, die doodslagers lief heeft, die zichzelf heeft gegeven en tussen twee criminelen is gaan hangen, opdat wij het zullen weten, dat voor de grootste zondaar een redding is in het bloed van de Heer Jezus Christus. En dat wie gezondigd heeft, maar wie dat beleidt voor u, barmhartigheid mag ontvangen van u. O, wij bidden, voor het eerst of opnieuw, het gezicht op u, dat wij door de prediking een tekening krijgen van wie u bent. Dat wij zo verbonden raken door het geloof aan hem. Wij vragen dat van u, pleitend op uw trouw en goedheid en genade. In de naam van hem die gij altijd hoort, onze Heer Jezus Christus. Amen. Twee schriftlezingen voor vanmiddag, bij de behandeling van dit gebod. Wij beginnen in het Oude Testament. En we lezen samen Genesis 9, de eerste zes versen. Genesis 9, de eerste zes versen, de eerste schriftlezing voor vanmiddag. Wij lezen daar het woord van de Heere als volgt. En God zegende Noach en zijn zonen en hij zei tot hen: wees vruchtbaar en vermenigvuldigd en vervult de aarde. Uw vrees en verschrikking zij over al het gedierte der aarde en over al het gevogelte des hemels, in al wat zich op de aardbodem roert en in alle vissen der zee. Zij zijn in uw hand gegeven. Al wat zich roert dat levend is, zij u tot spijzen. Ik heb het u alles gegeven, gelijk het groene kruid. Doch het vlees met zijn ziel, dat is zijn bloed, zult ge niet eten. En voorwaar, ik zal uw bloed, het bloed van uw zielen, eisen. Van de hand van alle gedierte zal ik het eisen. Ook van de hand van de mens. Van de hand van eens iegelijke zijns broeders zal ik de ziel van de mens eisen. Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden, want God heeft de mens naar zijn beeld gemaakt. De tweede schriftlezing vinden wij in het Evangelie naar Matteüs, het vijfde hoofdstuk. vers 21 tot en met 26. Matteüs 5, vers 21 tot en met vers 26. Gij hebt gehoord dat tot de oude gezegd is, gij zult niet doden. Maar zo wie doodt, die zal strafbaar zijn door het gericht. Doch ik zeg u, zo wie ten onrechte op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn door het gericht. En wie tot zijn broeder zegt, raka, leeghoofd, die zal strafbaar zijn door de grote raad. Maar wie zegt, gij dwaas, die zal strafbaar zijn door het helse vuur. Zo gij dan uw gave zult op het altaar offeren, en aldaar gedachtig wordt dat uw broeder iets tegen u heeft, laat daar uw gave voor het altaar en ga heen. Verzoen u eerst met uw broeder en kom dan en offer uw gave. Wees haastig welgezind jegens uw wederpartij, terwijl gij nog met hem op de weg zijt. Opdat de wederpartij niet misschien u aan de rechter overleveren en de rechter u aan de dienaar overleveren en gij in de gevangenis geworpen wordt. Voorwaar, ik zeg u, gij zult daar geenszins uitkomen totdat gij de laatste penning zult hebben betaald. Tot zover. Wij lezen nu zondag 40. Vraag en antwoord 105 tot en met 107. Zondag 40. Wat eist God in het zesde gebod? Dat ik mijn naaste, nog met gedachten, nog met woorden of enig gebaar, veel minder met de daad, door mijzelf of door anderen onteren, haten, kwetsen of doden. Maar dat ik alle wraakgierigheid afleggen, ook mijzelf niet kwetsen of moedwillig in enig gevaar begeven. Waarom ook de overheid het zwaard draagt om de doodslag te weren. Maar dit gebod schijnt alleen van het doodslaan te spreken. God, die de doodslag verbiedt, leert ons dat hij de wortel van de doodslag, zoals nijd, haat, toorn en wraakgierigheid, haat en zulks alles voor een doodslag houdt. Maar is het genoeg dat wij onze naasten, zoals tevoren gezegd is, niet doden? Nee, want God, die de nijd, haat en toorn verbiedt, gebiedt dat wij onze naasten liefhebben, als onszelf. En jegens hem geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen. Zijn schade zoveel als ons mogelijk is afkeren. En ook aan onze vijanden goed doen. Wij gaan samen zingen. Ter inleiding op de prediking op Psalm 74, vers 19, 21 en 22. Zingen samen Psalm 74, vers 19, 21 en 22. Gij zult niet doodslaan. Wat betekent dat? Twee dingen. In de eerste plaats, het leven wordt door de Heere beschermd. Het leven wordt door de Heere beschermd. En in de tweede plaats, de naaste heb ik lief als mijzelf. Gij zult niet doodslaan, wat betekent dat? Het leven wordt door de Heere beschermd. De naaste heb ik lief als mijzelf. In de eerste plaats dus, het leven wordt door de Heere beschermd. Gemeente jonge mensen, vanmiddag spreekt de levende God. Je ziet wel iemand op de preekstoel. Maar wij belijden, wij geloven dat God zijn dienaren zendt. En dat zij niet meer zijn dan een middel, een voorwerp in zijn hand, om zijn stem te zijn. Een heel kwetsbaar middel, een heel breekbaar middel. Maar zo dat de boodschap alleen overblijft en u met die boodschap en de levende God naar huis gaat. Vanmiddag spreekt de levende God. Waarom zet ik zo in bij de behandeling van het zesde gebod? Gij zult niet doodslaan. Wel, omdat het goed is ook bij dit gebod te bedenken dat wij niet in een wetboek aan het bladeren zijn. Waar een aantal regels in staan waarin wij ons, waaraan wij moeten voldoen. Je mag nou eenmaal niet doodslaan, je mag niet echtbreken, je mag niet stelen, je mag niet dit, je mag niet dat. Het is geen wetboek van strafrechten. Het is Gods uitdrukking van zijn wil met ons leven. Nou, bedenk dat vanmiddag. Als je luistert naar de behandeling van gij zult niet doodslaan. Dat is meteen al duidelijk, hè, dat God de levende God is en dat hij het leven ook geeft aan ons mensen. Al op de eerste bladzij van je Bijbel lees je dat de Heere God de mens maakt en zo maakt dat hij geen pop is, maar een levende ziel. God blaast in de neusgaten van de mens zodat hij gaat ademen. Zo begint het. Zo begon het bij Adam, bij Eva, bij u, bij jou. En wat wordt ervan? Waar bladzijde verder? Wij verlaten de bron van het leven. Wij zijn levend geworden, maar wij verlaten de bron van het leven. En we halen de dood over ons heen, waar God voor gewaarschuwd heeft. Wij gaan door het rode licht heen. En we halen de dood, de tijdelijke dood, de geestelijke dood, de eeuwige dood zelfs, over ons heen. Vandaar dat wij ook onderworpen zijn aan de macht van de dood. Ieder griepje, ieder pijntje wat je voelt, is uiteindelijk daar een signaal van. Dat je onderworpen bent aan de macht van de dood, dat je sterfelijk bent, van voorbijgaande aard bent. Nou, die dood is niet alleen over ons gekomen, maar die dood komt ook nog eens uit ons hart. Wat een contrast, hè? De mens, een levende ziel. En nu, de dood komt over ons en de dood komt uit ons. U zegt, is dat niet wat heel stellig gezegd vanmiddag? De dood komt uit ons. Kijk eens wat Paulus zegt in Romeinen 3. Slangenvenijn is onder hun lippen. Over wie heeft hij het? Over ieder mens. Hun mond is vol van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Het gaat niet over wat criminelen, drugsdealers, maar het gaat over beschaafde burgerlijke mensen, zoals u en ik. Direct na de zondeval zie je dat ook al bij ongeveer de eerste mensen op de aarde, Kain en Abel, Genesis 4. Iemand heeft eens gezegd, de eerste hoofdstukken van Genesis, daar worden eigenlijk de grote lijnen van heel ons leven uiteengezet. Er wordt aandacht gegeven aan de grote thema's van ieder menselijk leven. Werk, leven, dood, seksualiteit en ook geweld komt aan de orde. De eerste keer dat een mens kan kiezen tussen leven en dood, kiest hij voor de dood. Kain valt door de mand. Hij is niet geneigd om naar God te luisteren. Hij wil geen verantwoording van zijn handelen aan God afleggen, maar hij kiest de weg van de dood. Weet je hoe de Heer dat zegt tegen Kain? Kain, als jij niet wel doet, dan ligt de zonde aan de deur. Als je het goede niet doet, ligt de zonde aan de deur. De zonde die krabbelt als het ware op de deur van ieder mens. Na Genesis 3 ook aan de deur van Kain. En als het goede niet te vinden is in je leven, dan doe je de deur open voor het kwaad. U zegt, wat is het goede dan? Nou, in dit verband is het goede je naaste liefhebben als jezelf. Ja, als dat niet leeft in je leven, dan ga je de weg van Kain. Nu denk ik dat er vanmiddag jongeren zijn die zeggen, ho, Kain vermoorde iemand. Dat heb ik nooit gedaan en het zou ook nooit in mijn hoofd opkomen om iemand te vermoorden. Ik kan je vraag voorstellen. Maar de Heer Jezus zou vanmiddag antwoorden. En toch is dat precies hetzelfde. Misschien heb je wel eens een gedachte gehad. Je zou iemand wel kunnen. Nou, vul maar in. Haatgevoelens. Heeft dat niet gehad? Ja, iemand wel kunnen. En dat kun je met gebaren ook uitbeelden. Met mails onderstrepen. En met brieven onderstrepen. Voor God is dat één en hetzelfde. De Heer Jezus, die zal later zeggen, je hebt de zonde die aan de oppervlakte komt. Kijk maar in je tuin, het onkruid wat boven de aarde groeit. En je hebt de zonde die onder de aarde zit. De wortels. Die zie je niet, maar ze zijn er wel. En als ze doorgroeien, dan komt daar die onkruidplant uit. Kinderen, als straks het voorjaar weer aanbreekt en jij misschien ook wel in je tuin onkruid moet gaan plukken of wieden, dan moet je ervoor zorgen dat alles weggaat. Niet alleen dat wat je ziet, maar ook dat wat je niet ziet. Wat onder de aarde zit. Daar zitten van die vervelende wortels van het onkruid die er ook uit moeten, anders zijn ze er met een week weer. Zo behandelt de Heer Jezus dit gebod. Ik kom daar straks nog wel op terug. Trouwens, alle geboden. Hè, wij zeggen, je zult geen overspel doen. Nou, nooit gedaan. De Heer Jezus zegt, als jij een vrouw, je bent getrouwd en je hebt een vrouw aangekeken om te begeren, dan heb jij overspel gedaan. En zo ook met de behandeling van dit gebod. Die haatgevoelens is hetzelfde. Dat is de wortel van de zonde. Voordat ik u wil laten zien dat dit gebod veel verder gaat dan iemand vermoorden, iemand neerschieten, begin ik met vast te stellen dat dit gebod alles zegt over de omgang met jouw naaste. Wie is je naaste? Wie is je naaste? Iedereen. Iedereen. Niemand uitgezonderd. Dat is niet zo eenvoudig. Laten we dat maar eerlijk zeggen vanmiddag, want wij selecteren bij voorbaat al. Net als die leviet en die priester in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Ze kiezen ervoor om de naaste te laten liggen en door te gaan. Ze selecteren. De naaste is voor ons, jonge mensen, vaak diegene, die collega, die vriend waar wij van kunnen profiteren. Die ons leven kan verrijken. Die ons nog meer vrijheid kan geven. Die ander moet zeker geen sta in de weg zijn, moet ons niet belemmeren. Moet niet zorgen voor een bepaalde druk op onze tijd of op ons geld. Dus wij selecteren bij voorbaat al. De gemeente, dat selecteren, dat werkt door in alle lagen van de samenleving. En dat is uiteindelijk ook aan de hand als je het hebt over de grote thema's van abortus en euthanasie. Wij selecteren. Wij zeggen prima, onze naaste, maar dan die naaste en die naaste en die naaste. Komt het? het dat er zoveel ongeboren kinderen worden vermoord in de moederschoot? Hoe komt het dat er zoveel ouderen die toch niks meer te betekenen hebben voor onze maatschappij een zachte dood sterven? Hoe komt het dat familieleden in samenspraak met anderen ervoor kiezen om maar een spuitje te geven? Omdat onze gedachten over onze naasten bepalend zijn over hoe wij met hem omgaan. Of dat nou een kindje is van 20 weken in de moederschoot met Down, waar je toch niet gelukkig van wordt, wat alleen maar een last voor je is. Je kunt het weghalen, niemand heeft het door. Of dat het die lastige oudere is van 90 jaar in het verzorgingshuis, waar je iedere week naartoe moet. Dat zoveel van je tijd en energie kost. Het leven heeft toch geen zin meer voor zo iemand. Het is de omgekeerde wereld. Wij bepalen met onze normen en waarden of leven geboren mag worden of leven beëindigd kan worden. Alsof het leven in onze hand ligt. Met de gruwen wij nog van deze vreselijke zonde van abortus en euthanasie. Het speelt weer in Ede. Gelderse Valleiziekenhuis. Kinderen met het syndroom van Down geaborteerd kunnen worden. Die grenzen die worden opgerekt. Daarom zong op Psalm 74 ook. God die gaat daar niet straffeloos aan voorbij. Dat geloof ik niet. Het zou kunnen dat hier vanmiddag mensen zitten die werken in de zorg. En die ook met deze moeilijke thema's in aanraking komen. Het voert te ver om in een preek natuurlijk daar uitgebreid op in te gaan. Maar ik zie Hans van Schuppen zitten. Ik zou zeggen, zoek mensen in de gemeente of in je vriendenkring. Hans van Schuppen is arts. Zoek iemand die daar verstand van heeft. Die een christelijke visie daarop heeft. Als je zit met vragen, als je er tegenaan loopt. Tegen problemen op het terrein van dit gebied. Hoe moet ik handelen in deze situatie? Met de keuze voor leven of dood. Onze naaste is niet veilig in onze handen. En juist daarom gaat God voor die naaste staan en hij zegt, hou je handen ervan af. Die naaste is mijn schepping. Dood dat leven niet. Of het nou gaat om je buurman die je lastig vindt, of het nu gaat om die ouderen die zoveel energie van je vraagt. Die collega die je probeert een hak te zetten. Gij zult niet doodslaan. God neemt het op voor de naaste. Dat brengt mij bij de eerste schriftlezing. Genesis 9. Want daar staat het. Wie des mensen bloed vergiet. En dan aan het eind. Want God heeft de mens naar zijn beeld gemaakt. Waarom mag je de naaste niet doodslaan? Omdat er nou eenmaal verboden is voor de wet? Nee, omdat die naaste de schepping is van God. Het beeld van God vertoont. Iedere naaste. Ook die prostituee. Ook die zwerver. Al is het misschien een gebarsten spiegel waarin je bijna niks meer ziet van de heerlijkheid van God. Het is je naaste. Het is mijn naaste. God neemt het op voor iedere naaste. En vandaar dat Mozes het te horen krijgt. Mozes, dit gebod geldt in Israël. Je zult niet doodslaan. Misschien zegt u, nou dat is dan niet zo vreemd dat God dat zal zeggen. Nou, toch wel. Want in de omliggende volkeren van Israël in die tijd was het helemaal niet gewoon. Gij zult niet doodslaan. In die tijd kon een welgesteld iemand die iemand uit de lagere klasse vermoordde met een geldstraf ervan afkomen. En andersom, als iemand uit de lagere klasse iemand uit de welgestelde klasse vermoordde, dan kon zijn hele gezin uitgeroeid worden. Gij zult niet doodslaan. En wie wel doodslaat, diens bloed zal door de mens vergoten worden. Gij zult niet doodslaan, dat betekent hier dus uit wraakzucht doden of moorden. Ik wil natuurlijk niet zeggen dat de overheid het zwaard niet mag gebruiken, maar dat laat ik even rusten vanmiddag. Hoe zit het dan met iemand die onschuldig vermoord wordt? Stel nou dat iemand aan het hout hakken was in het Oude Testament en de bijl, ik kan het woord even niet vinden, dat ijzer, dat vliegt van de bijl af en dat raakt het hoofd van de naaste op slag dood. Onschuldig. Niet de bedoeling. Dan was er de Vrijstad, waar zo iemand naartoe mocht vluchten als de bloedwreker op de hielen zat. Maar iemand die bewust moordde, diens bloed zou ook vergoten worden. Zo gold in het Oude Testament. Nu nog even die vraag van u, die zegt: maar ik heb nog nooit het bloed van iemand vergoten. En dat zal ik ook niet gaan doen. Vandaar dat ik Matteüs 5 er ook bij gelezen heb. Want wat we daar lezen, dat klinkt ons misschien wel heel vreemd in de oren. Matteüs 5 vers 21. Jezus zegt: jullie hebben gehoord dat tot de oude gezegd is, gij zult niet doden. En dat wie doodt, dat die strafbaar is in het gericht. Maar ik zeg jullie, ik zeg niet wat anders, zegt de Heer Jezus, maar ik laat zien hoe ver dit gebod reikt. Ik zeg jullie, als je zomaar boos bent op je broer, op je zus, op je buurman, dan ben je strafbaar door het gericht. En als je tegen je broer zegt leeghoofd, als je hem uitscheldt, dan ben je strafbaar door de grote raad. En wie zegt dwaas, die is strafbaar door het helse vuur. Nou, de Joden die dat horen, die stonden vol verbazing te luisteren naar de Heer Jezus. Wat zegt de Heer Jezus nu? Als er een doodslag plaatsvond in de tijd van de Heer Jezus, dan liet het Sanhedrin, de Hoge Raad, de kleinere rechtbanken oordelen over die doodslag. Dat moeten we even weten voor een goed begrip van de tekst. Voor een veel kleiner vergrijp, je broer uitschelden, zegt de Heer Jezus, ben je strafbaar voor de grote raad. Wat bedoelt de Heer Jezus? Jullie kunnen wel denken dat je met gij zult niet doden, als je nooit iemand vermoord hebt, dat je dan dit gebod gehouden hebt. Maar dit gebod reikt veel verder. Jezus laat zien dat niet alleen het brandende vuur van de doodslag, maar ook de smeulende woede genoeg is om strafbaar te zijn. Ik vind het trouwens opvallend, ik weet niet of het u opgevallen is, dat de Heer Jezus twee voorbeelden noemt: Raca, leeghoofd, en dwaas. Blijkbaar twee broeders, twee buurmannen, twee gemeenteleden die wat minder begaafd zijn, die wat zwakker zijn. Die gebruikt de Heer Jezus als voorbeeld. Ziet u hoe hij opkomt voor de naaste? Als je naaste kwetst met een woord, ben je strafbaar door het vuur. Wat gaat er mis? Wat gaat er mis, gemeente, als ik mijn naaste, mijn zwakke vriend, die niet zo intellectueel is als ik, mijn zwakke buurman die niet zoveel woorden heeft als ik, mijn minder sterke collega die ik snel klem kan zetten met een opmerking. Wat gebeurt er als ik dat doe? Uit woede. Omdat hij mij een keer een hak gezet heeft. Wat gebeurt er? Ik realiseer niet dat hij het beeld draagt van God. Dat hij de heerlijkheid van God draagt. En ieder woord, en ieder gebaar, en iedere mail, en iedere brief die ik richting die ander stuur om die ander eens pijn te doen, is hetzelfde voor de Heer Jezus als doodslag. Dat het in de wereld gebeurt, dat weten we. Dat het in de kerk gebeurt, is veel erger. Daar zou het toch anders moeten zijn? Wij weten toch hoe het hoort? Elkaar lief hebben. Ik hoop dat het niet in de gemeente zo is dat je elkaar het licht in de ogen niet gunt. Dat je elkaar bewust niet aankijkt om die ander te grieven. Dan bevind je je echt op een hellend vlak. Het is moeilijk. Dat betekent voeten wassen. En weet u, dat kunt u ook alleen maar leren van de Heer Jezus. Want misschien zegt u nou vanmiddag wel, ja, u noemt heel veel dingen wat niet mag, wat niet kan volgens de Heer Jezus. Maar hoe moet het? Het is zo moeilijk. Om de naaste uitnemender te achten dan jezelf. Hoe moet het? Je kunt het alleen maar leren van de Heer Jezus zelf. Hij is het geheim en de bron van de vervulling van dit zesde gebod. Weet u, hij heeft de overtreding van dit gebod op zich genomen. Kijk, daar gaat de Heer Jezus, terwijl hij uitgescholden wordt voor een vraat en een wijnzuiper. Zo hebben ze hem uitgemaakt. Zie hem staan bij de stadhouder. Ze gaan koninkje met hem spelen. Ze trekken hem een koningsmantel aan, een doornenkroon op zijn hoofd, een rietstaf in zijn hand. En ze slaan hem op zijn gezicht. En ze zeggen, profeteer wie u geslagen heeft. Heer Jezus, laat het over zich heen komen, die woorden. Die kwetsende slagen in zijn gezicht. En kijk eens, aan het eind van zijn leven, daar hangt hij. Hij wordt gedood. En hij hangt tussen twee moordenaars. Toch bidt hij, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Als er eentje in rechtvaardige woede kon ontsteken, gemeente, was het toch de Heer Jezus? Hij deed het niet. Waarom niet? Voor u die zoveel moeite hebt met het onderhouden van dit gebod. Voor u die het zo moeilijk vindt om de ander lief te hebben. En misschien is die ander dan wel heel dichtbij vanmiddag. De vrouw die naast je zit. De man die naast je zit. Je ouders. Je kinderen. De Heer Jezus heeft over zijn over een broeder, hè? Niet over een verre vriend. Wie ten onrechte op zijn broeder toornig is. Als iemand die heel dichtbij staat. Gebeurt toch ook in huis? Zomaar een sneer van jou als man richting je vrouw. Om maar eens even te laten merken wie de dienst uitmaakt. Of als vrouw. Dat je eens even flink tegengas geeft. Om eens te laten merken dat je niet zomaar met je man eens bent. Als kind, richting je ouders. Opstand. Dat je niet eens bent met die regel. En een opmerking uit je mond komt waarmee je ouders onteert. Of als ouders richting je kinderen. Ze tergen je. En je barst in woede uit. En je schreeuwt ze wat toe. Als je van Christus bent, voel je de pijn vanmiddag. Dat je dat doet. Dat je dat nog steeds doet. Toch. Vanmiddag is er hoop, geef het evangelie. Ook vanuit de behandeling van dit zesde gebod. Wie is als een leeuw, die kan worden als een lam. Hoe dan? Door het lam van God, dat niet terugschold, toen hij werd uitgescholden. Wie zich vanmiddag bekeert tot hem en belijdt dat hij ook aan dit zesde gebod schuldig staat. Al is het niet letterlijk, misschien wel met een blik, met een woord, met een mail, met een sms. Wie het vanmiddag belijdt voor God deze concrete zonde. En die gelooft dat het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden, die zal barmhartigheid geschieden. Vlucht vanmiddag naar de voet van het kruis. Erken dat de geest van Kaïn in je is. Dat de zonde aan de deur krabbelt. En als je het goede niet doet, je naaste niet lief hebt, niet wilt lief hebben, dat het andere gebeurt. Confronteer het, hè. Als je beleidt dat de zaden van de grootste zonden in je hart liggen. En dat er maar iets hoeft te gebeuren om ze tot onkruid te laten worden. Het is ook zo bevrijdend. Als je vanmiddag zegt, die grote criminelen die nu in de gevangenis zitten. Ik doe dan misschien wel beter. Ik leef niet in zulke uitbrekende zondes, maar ik ben niet beter. Want die zaden van de zonde, die zitten ook in mijn hart. Wat een zegen als je ziet dat de wortel van de zonde in jou is. Want dan is er ook redding. In het bloed van de Heer Jezus Christus. Redding zelfs voor degene die de zonde van abortus hebben bedreven. En weet je, als je redding gevonden hebt bij hem, dan heb je de Heilige Geest ook ontvangen. En wat doet die Heilige Geest? Paulus die legt dat heel mooi uit in Efeze 5. En als kern aan het eind van de brief van Efeze noemt hij het woordje onderdanig. Afgelopen week op de huwelijkskring uitgelegd wat dat woordje onderdanig nu betekent. Het heeft een wat negatieve klank. Maar wat is onderdanig zijn? Ik las dat het woordje onderdanig zijn uit een militaire context komt. Een officier of een soldaat die zich in het leger begaf, die schikte zich onder de officier. Zijn agenda, zijn verlangens, zijn eten, zijn tijd. Hij beschikte daar niet meer over. Hij diende in het leger en de officier bepaalde wat hij deed. Onderdanig zijn, dat betekent dat je je rechten opgeeft. En je kunt zo op je rechten staan. In je huwelijk. Je vriendenkring. Met je collega's. Wat is je naaste liefhebben? Dat is dat je weet van de vrucht van onderdanigheid. Dat niet altijd je agenda bepalend is. En jouw rechten bepalend zijn omdat je beseft. Als Christus zijn rechten zou laten gelden in mijn leven. En zou doen met mij wat ik verdien. Zou ik de dood verdienen. Maar nu Christus mij heeft vrijgekocht. Nu er geen verdoemenis meer is voor mij in Christus Jezus. Heb ik ook het verlangen om de naaste lief te hebben als mijzelf. Die Heilige Geest, weet je wat die doet? Die geeft een verlangen vanmiddag om het zesde gebod in je leven gestalte te geven. Ik zal maken dat zij in mijn inzettingen zullen wandelen. Dat is de tweede gedachte. De naaste heb ik lief als mijzelf. Ik begin even met als mijzelf. De catechismus die wijdt er ook een regeltje aan. Dat je jezelf niet moedwillig mag kwetsen of in gevaar mag begeven. Klinkt misschien raar dat ik daarmee begin, maar ook dat hoort toch bij het zesde gebod. U denkt misschien bij, u zult niet doodslaan aan een ander. Maar het gaat vanmiddag ook over jezelf. Hoe kun je met de ander omgaan? Hoe kun je de naaste lief hebben als je jezelf niet lief hebt? Hoe heb je jezelf dan lief? Zegt iemand. Nou, door vanmiddag te bedenken dat je lichaam een tempel is van de Heilige Geest. En dat dat dus wat betekent voor je rookgedrag. Dat dat dus wat betekent voor je drinkgedrag. En voor je eetgedrag. Dat dat wat betekent voor je rijgedrag. Dat dat wat betekent voor de invulling van je vakantie. En van je vrije tijd. Dat roekeloze wat wij kunnen hebben, ook in ons werk. Wij werken tot we erbij neervallen. En daar loopt ook een dominee, groot risico. Wij werken tot we niet meer kunnen. En dan hebben wij nog niet genoeg gedaan. Is dat jezelf liefhebben? Zou de Heer dat van je vragen? Is jezelf beschadigen. Jezelf lasten opleggen die je niet mag opleggen. Ik weet dat het is een worsteling, dat is zoeken. Maar het is goed om dat vanmiddag jezelf voor te houden. Jezelf liefhebben. Dat betekent op een wijze manier omgaan met je tempeltje. En dan nog wat. U denkt misschien hier ook aan zelfmoord. Als de catechismus het heeft over jezelf niet moedwillig in gevaar begeven. En daar heeft het mee te maken. Wat erg als dat is voorgekomen in een vriendenkring, in een familiekring. Wat een leed en wat een pastorale begeleiding vraagt dat. Wat een vragen ook. Het komt nog steeds voor. Vroeger zeiden ze, God bewaart zijn kinderen ervoor. Dat moet je niet te snel zeggen. Je kunt zo in de knoop zitten, je kunt zo in de crisis zitten. Dat je wanhopig bent. En denkt dat er nog maar één oplossing is. Ik hoop niet dat hier iemand zit die zo wanhopig is, maar als u zo wanhopig bent, dat er eigenlijk geen oplossingen meer zijn. Dan denk ik ook aan de jongeren. Zoek hulp. Maak het bespreekbaar. En jonge mensen, let ook op elkaar. Signalen die je opvangt van iemand die niet goed in zijn vel zit, die dat ook uit. Ga in gesprek. En zorg dat het naar boven komt. Want wie een ziel redt van de dood, die begeeft zich op het pad wat de Heere wijst. Dan je naaste. Ik heb de naaste lief als mijzelf. Ik ga nog één keer terug naar Matteüs 5. En ik lees in vers 23. Zo gij uw gave op het altaar zult offeren. En daar ineens denkt dat je nog iets hebt met je broeder. Conflict. Wat niet is opgelost. Wat zegt de Heer Jezus dan? Laat uw gave voor het altaar en ga heen. En verzoen je eerst met je broeder en kom dan terug. En offer. Verzoening is belangrijker dan het dienen van de Heere. Of beter gezegd, verzoening hoort bij het dienen van de Heere. Zie je dit voor je? Iemand met zo'n schaapje naar de tempel om te offeren. Want ja, dat hoort erbij. Het leven met de Heere is ook komen naar Gods huis. U bent er vanmiddag. En u herinnert zich onder de preek dat u nog iets hebt wat niet opgelost is. Een vete, een conflict. Zegt de Heer Jezus. Zand erover. Laat je gaven bij het altaar. En ga heen. En verzoen je. Leef zo, zegt de Heer Jezus, dat er niets in staat tussen jou en je vrouw als je gaat naar de kerk. Dat niets in staat tussen jou en je kinderen of je praat het eerst uit. Voordat je gaat naar Gods huis om hem te dienen. Verzoening als levensstijl, dat kenmerkt een christen. Dat is het geheim van de vergeven, de liefde van hem opnieuw. Als je leeft met Christus. Als hij je alles is. Als hij je borg en je middelaar is. Die voor jou zijn leven heeft gegeven. Dan werkt daar ook iets in door. In de omgang met je naaste. En kun je het niet verteren. Als er iets is. Tussen jou en je broeder. Misschien vinden wij het niet zo erg. Misschien vindt u het niet zo erg. Als je een paar woorden richting je vrouw toevoegt. Beperk me maar even tot de mannen. Misschien vinden wij het niet zo erg als we een paar rake woorden richting onze vrouw kunnen spreken. Een paar uithalen richting onze kinderen. Om eens even onze positie duidelijk te maken. We denken, we hebben zo lang geen woord. De Heer Jezus leert ons andersom. Je moet niet zo denken, er is zo lang geen woord. Je moet ernaast het beste gunnen. Dat is liefde. Vijanden maken is niet moeilijk, dat weet u. Conflicten veroorzaken is niet moeilijk. Je hoeft maar één mail te sturen. Je hoeft maar een paar woorden te vallen. En het vuur laait op. Vrienden maken, dat kost jezelf. Toch is dat wat de Heere vraagt van een levend christen. Het kost jezelf en toch tegelijk is het je verlangen om met ieder in gemeenschap, in harmonie te leven. Want de werken van het vlees, die tolereer je niet. Wat zijn de werken van het vlees? Dat is jaloezie. Dat is nijd. Dat is haat. Dat is twist. Dat is uit zijn op ruzie. Op je eigen gelijkhalen. Besef dat je te doen hebt met je naaste, zegt de Jezus. En wie was de naaste ook alweer, jonge mensen? De naaste weerspiegelt het beeld van God, al is het nog zo gebroken. Al zie je dat misschien niet als die naaste in woede ontsteekt. Wie naar een museum toe gaat, kinderen, en daar schilderijen bekijkt van een schilder, die ziet daar zijn levenswerk hangen. En als jij met een mes naar zo'n schilderij toe gaat en een paar krassen erin zet, of een schilderij helemaal vernietigt, dan kom je niet alleen aan zijn schilderijen, maar kom je aan hemzelf. Hier ligt zijn leven in, hier ligt zijn hart in. Nou, zo is het ook met de omgang met onze naasten. Beeld van God weerspiegelen zij en onze woorden die kwetsen hem zelf. Heb je naaste lief als jezelf. Tot slot. Deze oproep van de Heer Jezus. Dat is eigenlijk de positieve spits van het gebod. Hè? Gij zult niet doodslaan. Heb je naaste lief als jezelf. Dat is het laatste antwoord van de catechismus. Deze positieve spits heeft alles te maken met de tijd die komen gaat. En waar u en ik naar op reis zijn. Dat is de tijd van de eeuwigheid. De tijd van het hemelrijk ook. De tijd voor de burgers die op deze wereld leven en die hun burgerschap boven hebben. De tijd van de volmaakte liefde die komen gaat. Wie dat gelooft, dat de hemel de plaats van de liefde en van de harmonie is, die moet hier oefenen. En dat kost veel van jezelf. Dat vraagt zelfverloochening. En vechten tegen die verkeerde begeerten in je hart. Maar het leven met de Heer is ook een oefening. Want we raken niet klaar. We raken niet uitgeleerd. We raken er nooit bovenop zodat we zeggen, dit is de hemel op aarde. En toch, Christus bevindt zich wel op de weg naar de hemel. En wie weet, er zijn twee plaatsen waar een reiziger, waar een pelgrim kan uitkomen. De hemel, de plaats van de harmonie. De hel, de plaats van het egoïsme. De hel is de plaats waar de mensen een plek krijgen. Die het een leven lang volhielden. Om Christus op afstand te houden. Die zichzelf terugtrokken in een bunker van godsdienstigheid. In een bunker van aanzien, van eer. In een bunker van zelfrechtvaardiging. En die anderen op afstand proberen te houden. Die binnen proberen te komen. Egoïsme. Zelfs met een vrome saus erover. De hel is de plaats waar egoïsten hun zin krijgen. Wanneer de Zoon des Mensen komt in zijn heerlijkheid, gemeente, dan staan we allemaal schouder aan schouder voor die grote koning. Allemaal, jonge mensen. Jong en oud. Klein en groot. En wij zullen hem zien zoals hij is. En de Heer Jezus die tekent het heel aangrijpend, en daar eindig ik mee, met die gelijkenis van de schapen en de bokken. Als het publieke oordeel geveld zal worden, als voor iedereen duidelijk zal worden waar iemand naartoe gaat, wat de definitieve bestemming is van ieder mens, dan zal de Heer Jezus gaan spreken. Hoe? Ik zal het u voorlezen. Matteüs 25. De koning zal zeggen tot degene die tot zijn rechterhand zijn: kom, gij gezegende van mijn vader, beërft het koninkrijk wat u bereid is van de grondlegging der wereld, want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd. Ik was naakt gij hebt mij gekleed. Ik ben ziek geweest, u hebt mij bezocht. Ik zat in de gevangenis. U bent tot mij gekomen. En weet u wat dan de rechtvaardige zegt? Wanneer? Waar hebt u het over? Wanneer hebben wij u naakt gezien? Wanneer zat u in de gevangenis? Wat zegt de Heer Jezus dan? Voor zoveel gij dit een van deze mijn minste broeders gedaan hebt. Zo hebt gij dat aan mij gedaan. Wie de naaste lief heeft, die heeft Christus lief. Wie Christus lief heeft, heeft de naaste lief. Dan zal hij ook zeggen tot degene die aan zijn linkerhand zijn, ga weg van mij. Gij vervloekt in het eeuwige vuur, wat voor de duivel en zijn engelen bereid is. Daar stond een naaste, die hongerig was. Ik stond er, zegt de Heer Jezus. Ik gaf hem niet te eten. Ik was dorstig, hij gaf mij niet te drinken. Ik was een vreemdeling, hij hebt mij niet binnengehaald. Ik was naakt, je hebt mij niet gekleed. Ik was ziek in de gevangenis en je hebt mij niet bezocht. En dan zullen die mensen zeggen die egoïstisch hun leven in eigen hand hielden en niet wilden buigen voor hem. En niet leefden uit de liefde van Christus. Wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig of een vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis en hebben u niet gediend? Voorwaar zeg ik u. Voor zoveel gij dit een van deze mijn minste niet gedaan hebt, zo hebt gij het mij ook niet gedaan. Ziet u, gemeente, hoe verrijkend dit gebod is. Gij zult niet doodslaan. Als Christus het middelpunt van je leven is, komt die naaste in je blikveld. En niet alleen je blikveld, om even naar te kijken en verder te gaan. Maar om die naaste lief te hebben. Kost het iets van jezelf, omdat het mijn meester alles kostte. Daarom, gij zult niet doodslaan. En wij bidden, gun door het geloof in Christus krachten om dat gebod te doen uit dankbaarheid aan u. Amen. Het gebed des Heren. Vers 8 en ook vers 9 gaan wij samen zingen. Gebed des Heren, vers 8, verlos ons uit des boze macht, bescherm en sterk ons door uw kracht. En het negende vers, want u is het koninkrijk, o Heer, u is de kracht, u is al de eer. Het gebed des Heren, vers 8 en 9. Zullen we samen danken. Heren, wij zeggen u dank voor uw woord. Al kwam het best heel dicht bij ons hart. Maar het was ook de bedoeling, omdat wij zouden zien dat we het zelf echt niet kunnen, niet willen. Als de zonde aan de deur krabbelt, wij de deur open doen en liever onze naaste laten staan. Hem grieven, dan dat we hem lief hebben. O Heer, u weet al onze gedachten, u kent ons hart. U weet van ons rechtvaardigheidsgevoel, wat vaak veel groter is dan de zorg of wij werkelijk onze liefde betonen aan onze naasten. En heel scherp hebt u het in die laatste woorden die we samen lazen, voor ogen geschilderd dat op die grote dag de scheiding zal vallen. Bij hoe wij hebben gezien naar onze medemens, of wij daarin iets hebben gezien van het beeld van God, en of wij onszelf ervoor over hebben gehad om de naaste, onze vrouw, onze man, onze kinderen, onze naaste, ieder die wij tegenkwamen, om die tot u te leiden, om onszelf te verloochenen, om onderdanig te zijn zoals u onderdanig bent geweest. Uw rechten niet hebt laten gelden, hoewel u dat had kunnen doen, maar zichzelf overgaf. Heere, leer ons het geheim, liever de smaadheid dan te dragen, dan in ons recht te staan en te vuur en te zwaard te laten merken dat wij het bij het rechte eind hebben. O, wij beleiden u dat het ons niet vanzelf gaat. Dat wij merken dat er in ons hart een ander vuur brandt. En toch, wij bidden u door de kracht van uw Heilige Geest, die u gegeven hebt aan degenen die in Christus geloven, dat wij de werken van het vlees zullen doden. En Heere, dan mogen we toch ook op u zien, als het ons aan kracht ontbreekt om deze woorden in de praktijk te brengen. U wilt toch geven wat ons ontbreekt. Wij zijn zwak, maar uw sterkte is groot. In u is alles te vinden wat wij nodig hebben. Mogen wij zo uitkomen aan uw voeten. En bidden, Heere, vervul ons met uw liefde, zodat wij die liefde mogen delen met die ander. Wij bidden, Heere, voor de gemeente. Bewaar ons bij uw woord. Bewaar ons in de liefde met elkaar, in alle diversiteit, in alle verschillen die er zijn, in alle achtergronden die we hebben. Bewaar ons bij dat ene woord van u. We bidden u, Heere, geef de duivel geen kans om in deze gemeente scheuring en tweedracht en discussie te geven, zoals in zoveel gemeenten gebeurt. En doe ons verlangen naar die grote dag die komen gaat, waarin alle kerkelijke verdeeldheid echt ophoudt te bestaan. We bidden tegelijk, Heren, om de doorwerking van uw Heilige Geest, ook als wij zoeken naar contacten met broeders en zusters over de kerkmuren heen, ook in Soest. We bidden concreet, Heren, voor de christelijk gereformeerde kerk. We bidden of u wil geven dat wij daarin ook mogen ontdekken wat uw wil is. En zeg ook alle andere zusterkerken die uw naam belijden, waar de gemeenten samenkomen. Wij bidden u dat het rijk van de duivel verstoord zal worden. Zeg ons zo, Heren, ook de komende week. Als wij de woorden van vandaag zullen uitleven. U weet hoe het ons kan tegenvallen als we morgen de werkvloer weer op moeten. Het gewone, harde leven weer begint. Als we er tegenaan lopen dat uw geboden die wij lief hebben, ook dit 6e gebod, met voeten getreden worden bij onze collega's. En we tegen een muur voelen te staan. Heren, wees nabij. En geef moed en kracht. En hoop op u de levende God. En mogen wij ook bemerken dat u in benauwende omstandigheden ons terzijde staat. Zodat wij niet hoeven te vrezen. Dank Heren voor deze samenkomst. We bidden u voor de jongeren, wees met ze als ze straks met elkaar zullen we nadenken over de inhoud van de preek. Geeft u een goede en vruchtbare bespreking. Breng ons alle veilig thuis. En wilt u ons aanstaande vrijdag, op die heerlijke, goede vrijdag, samenbrengen om het wonder van uw lijden en sterven als gemeente te gedenken. Wij vragen dat van u. Uit genade, om Jezus wil. Amen. Psalm 133, vers 3 is de slotzang voor vanmiddag. Waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen. Psalm 133, vers 3. Verhef uw harten tot God, ga heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.